Hey, hallo. Leuk dat je luistert naar de Entertainment Cast. De enige echte podcast over de wereld van entertainment. Het zijn de verhalen van de bedenkers, makers en uitvoerders. Ieder met hun eigen, unieke, inspirerende, uitzonderlijke verhalen. Verhalen over succes, tegenslag, ups en downs, hits en missers. Verhalen die gezamenlijk de wereld van entertainment kleur en inhoud geven. In deze aflevering van de Entertainment Cast gaat Mark Hofstede in gesprek met...
Ja, mijn gast van vandaag is al ruim 30 jaar een vaste waarde in het producersgilde. Zijn indrukwekkende cv leest als een jongensboek. Van producer, technicus, arrangeur tot muzikant. Als pionier van de Lindrum computer in Nederland. En boekt hij grote successen samen met Ben Liebrand. Vervolgens bouwt hij dat succes uit met André Hazes. En nog steeds heeft de beste man mega hits met onder andere Mart Hoogkamer. Naast het creëren en produceren van muziek maakt hij zich ook hard voor muzikanten en auteurs. Vandaag te gast een bevlogen muziekduur, Hans Albers. Welkom, Hans.
Goedemorgen, Mark. Dankjewel.
Ja, ik ben uiteraard, net zoals bij alle andere gasten, gewoon gedoken in jouw verleden. En heb daar uiteraard gezien dat jij naar het conservatorium bent gegaan. En uiteindelijk heb jij je eigen studio opgezet. Dat is best wel een soort van hele grote stap. Hoe heeft dat zich voltrokken?
Ja, dat is, als ik terug uitkijk, lijkt het één rechte lijn geweest te zijn. Maar toen ik als jochie ermee begon, toen was dat gewoon een passie die je gewoon ging volgen. Er was gewoon geen andere keuze. Muziek was het enige. En dat gecombineerd met techniek, die drang die ik in me voelde om daar gewoon mee te pielen en te prutsen. En met bandrecordertjes en met gitaartjes en alles wat er voorhanden was vroeger. Dat maakt dat je een pad ingaat. En als je dan terugkijkt, net wat ik zeg, dan lijkt het één rechte lijn geweest te zijn. Maar op dat moment is dat natuurlijk helemaal niet zo, want je volgt gewoon je hart. En dan begint het gewoon met een gitaartje en een bandrecordertje en van daaruit door. En dan wat gitaarlessen, wat van het een en het ander. Nou, uiteindelijk maak je dan een hele snelle sprong naar het conservatorium. En ja, het conservatorium is dan toch eigenlijk een opleidingsinstituut waar je eigenlijk voor docerend muzikus wordt opgeleid. En daar lag mijn hart eigenlijk helemaal niet. Mijn hart lag gewoon bij het creëren, het maken, het liedje schrijven, met jongens samenspelen. En maar allengs ging dat toch een beetje de richting van het opnemen en van het produceren uit. En terwijl dat zo natuurlijk helemaal niet heette. Maar dat was wel de richting die ik in ieder geval inging.
Hey, en in de jaren 80, dat betekent dat je de jaren 70 heel bewust hebt meegemaakt. Was dat een grote overgang?
Van 70 naar 80?
Ja.
Het is een beetje ongekoppeld aan je leeftijd. Kijk, dan toen wij 14, 15 was, toen draaide er bij ons thuis. Ik kom uit een gezin met vijf broers. Dus in een klein behuis. Dus overal in elke kamer kwam weer ergens anders muziek vandaan. Maar wij zijn toen eigenlijk allemaal geïnfecteerd met het Doors-virus. Wat toen heel erg in was natuurlijk. En na de hand, ik had altijd al... met jongens waar ik mee samenspeelde in bandjes, hadden we altijd al iets met volksmuziek en waar we mee optraden en alles. Dat vonden we altijd hartstikke leuk. Het was leuk om te doen. En dus die combinatie zorgde ervoor dat de ene keer de roots zat in de popmuziek en de andere was gewoon in het volksmuziek, wat je speelde dus op bruiloften en partijen uiteraard. En dus op een gegeven moment laat je dingen los, dan word je volwassen en dan zijn er andere zaken waar je mee bezighoudt. Dus dan verandert dat, je gaat gewoon met de markt mee. Dus ik heb nou niet het idee van, jezus, was dit anders de jaren 70 als 80? Want dat is gewoon, op die leeftijd voelt het als normaal.
Ja, een soort van autonome ontwikkeling, ja. van zaken. Maar goed, dus wel van huis uit de liefde voor muziek meegekregen.
Zeker, zeker. Een broer van mij die speelt nu nog steeds gitaar. Dus daar speelden we eigenlijk altijd de liedjes van de Doors mee. We hadden samen een bandje. En die liedjes die van A tot Z speelden we al die stukken na. En was toen eigenlijk al een soort revival band die we hadden al. Toen wel de Doors nog bestonden. Maar we speelden alles na. Dus dat was, dat was hartstikke leuk om daarmee samen mee op ontdekkingsreis te zijn.
Ja, wat ik wel grappig vind, want ik meende best veel van je te weten. Maar ik wist niet dat jij wat dat betreft al een soort van godvader was van de Lindrum in Nederland. Sterker nog, dat jij met een persoonlijke held van mij, Ben Liebrand, eigenlijk gewoon in de belangrijkste jaren van zijn carrière daar een hele belangrijke rol in hebt gespeeld. Ja. Die fascinatie voor techniek, is dat ook iets wat je altijd van scratch af aan in je hebt gehad?
Ja, altijd. Altijd met cassette recorders. Altijd. Een vriendje van mij, als ik dan een nieuw apparaat had, kwam een vriendje van mij, ik zeg, ik heb er iets nieuws. Dan kwam die en dan pakte die het apparaat op en die draaide het om. En ik wilde niet meer, maar dat is me altijd bijgebleven, dat hij zei, hij keek altijd of de schroefjes al open waren. Want ik draaide alles los. En ik begreep helemaal niks van wat erin zat. Maar hij zei, oh, het is alweer open geweest. Weet je. Ja. Dan moest ik altijd, ik had altijd de drang om het te onderzoeken. En altijd mee te prutsen en aan elkaar te knopen. En zonder dus dat er boekjes of wat dan ook was. Je deed altijd maar wat. Maar het was eigenlijk altijd om wat op te nemen. Dus dan had je dus op een cassettecorder wat opgenomen. En dan had je een cassettecorder daarnaast. Dan speelde je het af en dan speelde je wat mee. Ja, multitrack. Eigenlijk maar dan met twee machines. Met cassettecorders was dus nauwelijks het huis daar een keukenniveau. Maar gewoon prutsen. En maar ja, dus dat was binnen de mogelijkheden die ik toen had natuurlijk. En van daaruit ga je verder. En toen ben ik in Nijmegen studio begonnen eigenlijk. Want ik gaf les op de muziekschool. En daarnaast had ik een pand waar ik een studio in gebouwd heb toen. En dat was inderdaad een kilometertje van Ben Liebrand vandaan. Ben Liebrand belt mij op en die zegt, hey Hans, kun je mij geen pianoles gaan geven? Want ik was afgestudeerd, een toetsen, een conservatorium. En ik gaf les op de muziekschool in Nijmegen. En zo kwam hij bij mij terecht. Nou, hartstikke leuk. Dus Ben komt bij mij, één ochtend in de week. Maar eigenlijk zaten wij voortdurend over de remix van hem te praten. En ja. Het probleem is, hij kon zichzelf, hij zat al op wereldniveau eigenlijk. Hij kon zichzelf helpen. En om dan iemand te beginnen, eigenlijk moet je dan alles vergeten. Van scratch moet je dan gaan dat gaat niet gebeuren. Nee. Want hij weet al te veel, hij kan al zichzelf helpen op een bepaalde manier. En dus hij wist natuurlijk helemaal niks van akkoorden af of wat dan ook. En wat me altijd bijgebleven, toen speelde hij een baspartij. Want die had hij nagespeeld. Van, ik denk, nou, dat is leuk, dan doe ik dat. Ik zei, maar wat weet je dan welke akkoorden erbij moeten? Want dat was niet onderlegd. Hij zei, ja, ik speel wat ik in de bas speel, speel ik dan ook rechtsboven, weet je wel. Ja. En dan hangt een strijkersklank aan en dan komt er iets, ja. Hij zegt, en als ik niet van de stoel val, valt de buurvrouw ook niet van de stoel. Dus dat zal het wel goed zijn. Dus en zo deed hij dat. Dus dat was een hele leuke tijd. Omdat ik natuurlijk ook heel veel in de keuken van Ben keek. En ik was heel erg geïnteresseerd in die dance. Was natuurlijk ook technisch driven allemaal. Zeker. Weet je wel, dat soort zaken. En Ben was daar heel serieus mee bezig. Nou, dus toen hebben we op een gegeven moment kwam ik in contact met Viola Wills. Die logeerde in, dat was trouwens een grappig verhaal. Die logeerde in Nijmegen, in een hotel. En toen had ik een liedje, maar daar had ik eigenlijk nog niet een goede artiest voor. Toen dacht ik op een gegeven moment, nou, ik ga eens met dat liedje naar Viola Wills toe. Kijken wat zij ervan vindt. Nou, dat vond ze hartstikke leuk. Maar de tekst was nog niet helemaal naar gezin. Toen hebben we de tekst herschreven. Nou, toen zei ik, dus liet ik ook de naam Ben Liebrand vallen. Nou, dat was meteen voor haar alle alarmbellen rinkelen van. Dat zou mooi zijn als we die erin kunnen betrekken. Dus toen op een gegeven moment met Ben Liebrand gaan zitten. Ik had alles opgenomen en met Ben Liebrand een remix gemaakt. En toen kwam ik daarbij. Uiteindelijk dacht ik, ja, nou heb ik eigenlijk gewoon iets goud in handen. Dus toen denk ik, ja, wie moet ik hebben? Tony Berk, want er was in de tijd, om even te vertellen, Stock Aitken & Waterman. Ja. Eind jaren 80, die waren ontzettend groot. En ik was er helemaal gek van die muziek. Toen op een gegeven moment met Tony gesproken. En zij ging terug naar Amerika. Toen hebben wij een ontbijtsessie gehad op Schiphol. Met Tony en Viola Wills en ik. En ze zitten praten. Nou ja, de dame vloog in het vliegtuig weg. En ik zit om met Tony na te praten. En Tony zei van, ja Hans, ik heb allemaal in mijn uitgeverij wereldhits in uitgeverij. Maar dit wordt mijn eigen wereldhit, zei hij, weet je wel. Dus hij had er echt volop het vertrouwen in dat dit nou echt zijn eigen wereldhit zou worden. Nou, dat voelde natuurlijk heel goed. Maar de plaat komt uit. En toen bleek dat we in de markt eigenlijk net te laat waren met Stock Aitken & Waterman Sound. Ja. Die was net aan het aflopen. En daar kwamen wij met iets wat een soort gelijk was. Ja, we waren mosterd naar de maaltijd eigenlijk. Ja. Dus dat was jammer. Maar ja,
nou ja wel, die dingen. Natuurlijk wel gewoon een, los van het feit dat dit weer een mooi verhaal oplevert. Het is natuurlijk een ongelooflijke ervaring die je dat doet.
Absoluut, absoluut.
Ja. Maar in ieder geval, weet je al, die periode met Ben. die heeft zoveel bakens verzet in Nederland. En daarom is het natuurlijk hartstikke mooi dat hij, dat is 2 jaar geleden, eindelijk een keer iets moois opgespeld heeft gekregen. Gelukkig zijn er ook, als je kijkt naar Armin van Buuren, nog mensen die zijn waarde op de juiste manier hebben ingeschat. Maar ook daarvoor geldt, hè, vandaar mijn vraag ook van de stap van jaren 70 naar jaren 80. Hè, natuurlijk de intrede van de computer heeft natuurlijk een aantal dingen toch een moppie makkelijker gemaakt. Merk je dat nu nog steeds, weet je al, dat de ontwikkelingen in techniek dingen vereenvoudigen?
Ja, en vereenvoudigen kun je natuurlijk ook uitleggen als het gaat allemaal kruipt meer naar elkaar toe. Platen klinken meer hetzelfde. En dat is natuurlijk ook wat er gebeurt, want we hebben allemaal hetzelfde spul. Allemaal dezelfde plugins, dezelfde dit, dezelfde dat. Maar eigenlijk het belangrijkste is, als je succes hebt, moet je dus toch gewoon jezelf onderscheiden.
Ja.
En dat doe je dus niet door middel van apparatuur. Die apparatuur moet je niet in de weg zitten dat je hetzelfde klinkt als de buurman. Maar je moet altijd bij jezelf te raden gaan van, wat wil ik laten klinken? Dus dat is eigenlijk ook eigenlijk altijd waar ik 's morgens voor opsta en de deur van de studio voor open doe. Ik wil dus, als ik 's morgens begin en ik doe 's avonds de deur weer dicht, dat ik dan in ieder geval het idee heb dat ik weer iets gemaakt heb.
Ja.
En dat ik daar gelukkig van word. Want daar word ik gelukkig van. Door gewoon iets te creëren. En wat er 's morgens nog niet was. Maar dat is dan niet doordat ik het naar de meetlat van iemand anders leg. Nee, ik maak iets wat ik leuk vind. En toevallig zit ik in een circuit wat mensen dat oppakken. En die dat oppakken en die dat herkennen en daarmee verder gaan. Maar het is wel altijd ik kan namelijk nooit volgens de maatstaf van een ander muziek maken. Je doet altijd vanuit wat je eigen behoeften en zoals je het voelt. En dat creëer je mee. En dan aan het einde van de dag heb je iets liggen waar je hopelijk tevreden over bent. Anders ga je volgende dag daarna weer opnieuw beginnen.
Nou ja, kijk, nou loop jij natuurlijk al een enorme tijd mee. Hoe hou jij jezelf fris?
Ja, dat gaat vanzelf. Dat komt door het vlammetje wat van binnen brandt.
Ook een beetje de wil om bij te blijven?
Nou, we maken dus volksrepertoire wat ik dus opneem, waar ik in zit. En dat doen we al heel lang. Maar ik heb eigenlijk altijd, kijk, die liedjes die we maken, dat is niet muzikaal gezien niet altijd vernieuwend. Dat is vaak bestaand. Maar het is altijd door de aanpak die we hebben. Ik wil altijd, omdat ik ook heel erg geïnteresseerd ben in dance en in andere stijlen, moet er altijd in die producties doorklinken dat we in 2021 zitten, in dit geval dan. En dat maakt dus dat je het gewoon leuk vindt om te doen. Ook al zeg je, ja, maar als je het helemaal ontdoet en je gaat het liedje met een gitaar spelen, dan is het liedje misschien al 20, 30 jaar oud. Dat kan.
Ja.
Maar je wilt dan toch door de productie, door de opvatting laten klinken dat 2021 is. En dat is wat je dus gewoon ben niet bezig om liedje 854 op te nemen wat al zo vaak gebeurd is.
Ja.
Nee, het moet altijd wel naar mijn sound klinken, weet je wel. Dat is waar je mee bezig bent.
Hey, en kijkende naar jouw sound, hè? Je geeft al aan van hè, dat in dat Hollandse segment dat je daar heel veel in beweegt nu. Hey, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Hè? Je ziet eigenlijk in de laatste 10 jaar dat er gewoon weer heel veel nieuwe namen bij komen. Is dat iets waar jij zelf ook heel erg blij van wordt, dat er meer diversiteit in dat segment zit?
Ja, absoluut. Het is natuurlijk op dit moment gaat als een speer, het hele Nederlandse. Ja. En ook hartstikke goed, die crossover, die er is natuurlijk met de urban kant en alles. Nou, dat is geweldig, want dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Maar eigenlijk is dat ook, dat hangt ook een beetje aan die plaats waar ik nu zit in die studio. Daar is altijd dat Nederlandstalig repertoire opgenomen.
Ja.
Van Pierre Cartner met zijn kleine café in de haven. Dus er zijn hele grote successen gemaakt, voor mijn tijd al. Toen, ik heb het gewoon door kunnen zetten met André Hazes en Gerard Joling. En noem ze allemaal op, nu op dit moment met Mart. Maar dat is dus gewoon iets wat er continu is. Dat je continu bezig bent met gewoon nieuwe ontwikkelingen. En dus dan nu met urban, met rapstukjes erin. We hebben nu weer een paar nieuwe producties gedaan met andere artiesten. Die we ook weer gecombineerd. En dus dat we ook, wat ook belangrijk is, ook wel leuk om te vertellen dat het, toen ik begon 30 jaar geleden, toen ik studio overnam, toen was het dus in de regel dat je een facilitaire studio had. Dus je verhuurde je apparatuur en je stond je deed de techniek. Nou, dat is door de ontwikkelingen allemaal veranderd. Nu is het gewoon dus dat ze zeggen, nou, we hebben een nieuwe single, gaan we met Mart maken. Dit is de demo, die heeft iemand geschreven bij spreken. Of ik schrijf het zelf. En ga het maar maken. En dat is dus wat nu gebeurt. En dat is eigenlijk is dat weer helemaal terug naar de basis voor mij. Want ik ben begonnen met liedjes schrijven. En met de techniek. En met alles. En dat doe ik dus nu nog steeds. Maar dan, nu zijn al die andere schakels weggevallen. Van arrangeur, dat doe je allemaal zelf. Techniek, doe je allemaal zelf. En je produceert hem nu. En vroeger had je dus een heel scala aan mensen die aan zo'n productie werkten. En dat is nu weggevallen. Dat doe je dus allemaal zelf. En dat is gewoon het leuke.
Hoe belangrijk is het plekje waar je zit? Hè? Jij zit op een ongelooflijk idyllisch plekje. Ik denk dat er weinig studio's zijn die in een dusdanig mooie omgeving staan. Jij hebt ook echt nog een studio, zoals we die vroeger ook kenden. Vind je dat belangrijk? Moet het je tweede huis zijn?
Ja, nou, bijna mijn eerste huis. Want je zit er elke dag. Dus het is natuurlijk het koetshuis van het kasteel. En die is legendarisch, maar hij zat daar. En ik heb hem overgenomen en ik zit daar nog steeds met veel plezier. Want het is gewoon ook een manier van leven. Elke dag kom je daar en elke dag zit je dus in ieder geval niet op een industrieterrein. Of op een terrein met bonkende vrachtwagens langs je. Maar dus op een hele idyllisch plekje, ja. Dus dat is heel belangrijk. En ook voor mensen die daar komen natuurlijk. Hè. De gasten, de klanten, de artiesten. Want je zit daar toch even in een oase van rust. Om gewoon aan je product te werken.
Ja.
En dat merk je bij iedereen altijd. Met even alleen.
Als jij nou eens kijkt naar die afgelopen 30 jaar. Ieder decennium heeft wel een soort van eigen karakteristieke vibe. Als jij terugkijkt. Welke periodes heb jij de meest dierbare herinnering aan?
De meest dierbare herinnering? Nee, er is niet een specifieke moment. Wat ik nu maak, dat geeft nog net zoveel voldoening als dat ik het toen in het begin maak. Maar het zijn natuurlijk wel bepaalde herinneringen die je hebt. Die je dus met Hazes elk jaar weer een nieuw album maken. Dat was natuurlijk ook wel. Op dat moment was dat heel normaal. Ik weet nog wel dat ik die première van die film zag, van die documentaire in Tuschinski. En daar zaten we te kijken. Ik denk, maar wat is er nou zo bijzonder? Ik bedoel, ik zit eigenlijk naar een broer van mij te kijken, want ik ken hem zo goed, weet je wel. Het was voor mij gewoon heel normaal. Zo is hij toch gewoon. Maar dat was dus het bijzondere eraan, weet je wel. Maar dat zagen wij niet meer, want we zagen hem bij spreken dagelijks. En we gingen zo met elkaar om, zoals in die film gewoon was. Maar dat was het bijzondere, dat inkijkje, weet je wel. En dat was natuurlijk heel fijn om gewoon met zo'n artiest te werken. En dat valt, hoe triest het ook is, dat valt pas op het moment dat hij er niet meer is. Ja,
klopt.
Dan merk je ineens van, maar dat was dus heel bijzonder.
Ja.
Want als hij dus toen ik voor de eerste keer met hem ging opnemen, dan weet ik wel dat ik het gewoon in eerste instantie regel je even de zang in. André gaat staan zingen, een stukje even inregelen. Maar op een gegeven moment denk ik, maar hij staat zo te performen. Ik kan toch niet meer stoppen? Die band liep. Ik kan niet stoppen. Dus er was niemand die dat zei tegen mij. Maar ik denk, ik laat de band maar doorlopen. Terwijl ik dus nog met een krakend potmetertje een beetje was aan het inregelen. En toen, toen hebben we nog maar 2 of 3 takes gedaan daarna. Maar die eerste is het gewoon geworden.
Ja.
Die dus van kraakje en alles in. Want dat was gewoon, hij deed meteen gewoon.
Ja.
Dus, maar dat voelde je. Je voelde dat er gebeurde iets bijzonders. Waar je anders denkt, we stoppen. We gaan overnieuw. Maar dat, je liet het nou gewoon lopen. Want dat was de kracht van die man. Hij stond aan of uit.
Ja.
Als hij uitstond, dan gingen we of voetballen kijken of de volgende dag verder. Maar als hij aanstond, wat hij eigenlijk altijd was, dan had je het meteen.
Ja.
En dat was wel, ik heb toen met Herman Brood opgenomen, met Ramses Shaffi opgenomen en met Dre. En die hadden alle drie, die mannen, die hadden dan, die zongen het 4 keer, 4, 5. En dan kiepen ze gewoon, je hebt het wel hè?
Ja.
En dan was het klaar. Want dan, ze hadden, wat moeten we nou, ik heb het toch gedaan.
Ja.
Weet je, en dat was het gewoon. En dat was uniek natuurlijk. En dat was wat herkend wordt.
Maar je roept wel even een paar iconen in een rijtje. Ja. Ramses Shaffi, Herman Brood.
Ja, dat waren toen, we hebben het album met Willeke gemaakt, met Willeke Alberti. En er waren toen duetpartners en dan zongen zij hun aandeel. En dat was weergaloos, want ze deden het gewoon op hun manier zoals we het kennen. En dan dat was het gewoon goed. Daar ga je dus niet aan sleutelen.
Nee.
Nee.
Maar goed, weet je, de Hazes, wat ik me nog gewoon goed kan herinneren. Wij zagen dat op een gegeven moment gewoon als cult.
Ja.
Hè? En nu is hij natuurlijk gewoon mythisch geworden, letterlijk en figuurlijk.
Ja.
Ik denk dat er geen kroeg in Nederland is waar niet minimaal 1 keer per dag een Hazesliedje voorbij komt.
Nee, dat denk ik, ja. ik mag hopen dat er meer voorbij komen. Ja. Toen die overleed, toen dus in de arena. Wat gebeurt hier nou?
Ja.
Was ongekend.
Nou, ik weet het nog heel goed. Ik werkte in die tijd met Guus Meeuwis. Die natuurlijk met Geef Me Je Angst een enorme zet heeft gekregen van... Wauw, dit is ook top.
Ja.
En dan is het nog steeds een liedje van hoeveel jaar daarvoor gemaakt.
Ja, ja, ja nee, absoluut. Ja, ja en toen... we hebben toevallig deze zomer... dat is ook wel grappig. We hebben dus de hele catalogus wat we opgenomen hebben... analoog, hebben we gedigitaliseerd voor Universal. En dan krijg je ook al die sheets komen weer voorbij. Al die lijsten die ingevuld zijn. En eigenlijk zijn alle... singles waar die als single gekenmerkt, die dus opgenomen worden, waar ze denken, nou dat moet een single worden, dan zie je ook in de lijst, dan zie je de stress van dat moment. Want als dit doorgekrast en dan komt er weer een nieuwe strijker en dan komt er weer nieuw dit, nieuw dat. Dus dan is er een heleboel onrust alleen al op papier.
Ja.
Nou, en nou kwamen al die liedjes voorbij en dan zag je gewoon liedje 1, liedje 2, dat was dan Bloed, Zweet en Tranen. En liedje 3. Maar Bloed, Zweet en Tranen, dat was gewoon een hele eenvoudige sheet. Er was niks, geen stress of op te herkennen. Want wij hebben dat opgenomen en helemaal niet gedacht dat wij een tweede volkslied in handen hadden.
Ja.
We hebben het gewoon opgenomen en dat demootje wat iemand geschreven had met John van de Ven samen. Daar zat eigenlijk een accordeon op.
Ja.
En ja, André zei, accordeon op mijn platen. Nooit, nooit, nooit geen accordeon. Ja. Dus toen zei ze, nou, misschien is het dan een idee om... was in de tijd met Maxima en dat die trouwde met Willem-Alexander... om een bandoneon te doen. Ja. Oh, dat is een goed idee. Dus toen kwam dus die bandoneon kwam erop. Nou, en we hebben dat lied afgemaakt. En toen is het eigenlijk groter geworden... als dat we dachten helemaal niet dat het de single zou worden. Maar ja, het is nou op hand het tweede volkslied geworden. Ja, dat kun je dus niet voorspellen. En dat is eigenlijk nog steeds... we hebben nou dan die enorme knallen met Mart Hoogkamer. Ik ga zwemmen. En eigenlijk zeg ik altijd... de liedjes waar het kleinste factuurtje aan hangt... dat worden vaak de grootste hits. Dat is vaak zo. Ja. Want als de liedjes waar dus echt... iedereen, anders wordt het allemaal polderen. Dan heeft ieder wat te zeggen. Die en die en die. En dan wordt het 10 keer zo duur. Maar het succes, dat wordt het meestal niet. Meestal die dingen die we gewoon even tussendoor doen. Dan met Gabba Piet. Hakken en zagen in de jaren 90. Who the fuck is Alice? Dat waren echt knoepers van hits. Waren gimmick platen. Maar toch, dat was er maar eventjes tussendoor. En dat waren ze wel.
En hoe democratisch gaat het bij jou? Ik bedoel, een beetje inspringend op dat je zegt van joh, de kleinste factuurtjes leveren vaak de grootste hits op. Hoe ga jij om met de discussies die je dan hebt in de studio? Ik bedoel, ik heb dat natuurlijk zelf ook vaak genoeg dat we dan een luistersessie hebben en dat er allerlei dingen boven water komen. Ik kan me voorstellen dat dat best lastig is, want je hebt zo diep in dat proces gezeten. Je hebt een hele heldere visie van zo moet het klinken, vaak ook in overleg met de artiest.
Ja, het is toch dus dat je dit niet alleen doet. Hè? Dus wat ik dus... als ik bijvoorbeeld een arrangement of een productie doe... dan komt er een moment dus dat de platenmaatschappij... het label zich ermee gaat bemoeien. En ik merk dan vaak... dus wat je dan, dat laatste stuk wat je doet... dan maak je het van een arrangement, van een productie... dan maak je het ineens naar een... verkoopbaar product. Er zit een klein stukje, dat laatste schakeltje, wat dan heel essentieel is, waardoor het verkoopbaar wordt. Dus dat het gewoon, ik volg mijn muzikantenhart, zo gezegd. Dus waar ik gelukkig van blijf aan het eind van de dag. Maar dat wil niet zeggen dat het verkoop klaar is, dat het verkoop ready is. En dat is dus wat gewoon, als je dus terugkoppeling krijgt en je hebt goede dialoog met een label, dan krijg je dus dat laatste stukje erbij. En dan denk je, hey, dat had het wel nodig om het gewoon tot een verkoopbaar product te maken.
Ja.
En dat is daar over democratisch. Dan doe je dat gewoon samen. Sowieso ben ik een teamspeler. Want anders doe ik het niet. Je doet het met elkaar. En ik wil dus gewoon dat proces totdat die plaat de deur uitgaat. Vind ik helemaal te gek. Daar doe ik het voor. Maar dan wordt het een ander vak. En dan heb je marketing. En dan heb je natuurlijk heel andere zaken. Maar goed, ik heb de handen vol aan gewoon het produceren van die platen. Dus dat is waar ik nog dagelijks mee bezig ben.
Hey, als we kijken naar de muziekindustrie op dit moment, hoe kijk jij daar tegenaan? Er is natuurlijk een enorme verandering geweest. Hè? Ik ben zelf in de industrie begonnen, toen bestond vinyl nog. Mm. Van vinyl naar cd'tje, van cd'tje naar mp3'tje. En hoe beleef jij dat? Hoe zie je dat, hoe de industrie nu is?
Ja, ik denk dus dat er gewoon... de streaming is natuurlijk de toekomst. Als we zijn door het dal heen gekomen in de jaren 90. Ja, ik heb de cd-neergang meegemaakt. En altijd kunnen overleven daarin. Maar de opgang nu met streaming... Ja, dat is gewoon... We zien het licht aan het eind van de tunnel. Ja. En 10 jaar geleden, toen wisten we dat er een tunnel was. We wisten alleen nog niet dat er licht aan de andere kant zat. Maar dus dat wordt steeds duidelijker. En de nieuwe businessmodellen die dus worden die op dit moment algemeen aanvaard zijn, die leiden ons naar gewoon zoals het waarschijnlijk de komende jaren verder zal zich ontwikkelen. Ja. Dus ik heb daar wel een heel positief gevoel over. Dus dat we goed bij, en zeker in het genre waar ik zit, met alle crossovers die we op dit moment meemaken, is het dus dat het ons repertoire als een spier gaat.
Ja, nou ja, maar dat is natuurlijk gewoon mooi om te zien. Hè? Om een leuke Bijbelse verwijzing te maken, de 7 vette jaren, ja, en de 7 magere, ja, jaren. Wij zitten wel op de goede golf nu.
Absoluut. Ja, dus we zitten natuurlijk. Het is natuurlijk heel breed, het verzet. En vooral doordat je dus eigenlijk. Zeker wat ik dus net al vertelde, omdat ik dus 30 jaar geleden die studio overnam en toen facilitair was. Dus dat je nu helemaal geschoven bent naar een stuk. Wat Buma Stemra is nu een belangrijk aspect geworden, wat het vroeger niet was.
Nee.
Maar er is doordat je dus gewoon heel veel schakels weggevallen zijn. Dus zit je dus steeds meer op de stoel van de songwriter en van alles. En van de performer. Dus dan heb je dus een stukje auteursrecht. En een stukje Sena en dat soort dingen bij elkaar. Dat is nou werkelijk onderdeel van mijn inkomen geworden.
Ja.
En dat is hartstikke leuk om te doen. Maar daarom is het natuurlijk zo dus dat je daarmee ook kansen ziet voor nieuwe auteurs. Dat ze zich ook die stap kunnen maken. En ook dat pad kunnen bewandelen om zelf ook een inkomen te verwerven. En vandaar ook dus dat we eigenlijk dat Songplaza eigenlijk op ons pad gekomen is. Doordat we dachten van hoe kunnen we nou in combinatie met andere artiesten, afnemers, andere songwriters in contact komen. Nou, dus daar is de online platform ontstaan.
Wat ja, net dat is misschien wel goed om die nog even wat duidelijker te stellen. Jij had Buma Stemra benaderd onder het motto, hè, in tijden van corona. Van joh, moeten we niet een soort van marktplaats creëren. Waar wij vraag en aanbod in de industrie gaan samenbrengen. Wat gewoon een hartstikke goed idee is. Hè. Dat is eigenlijk waar je nu aan refereert. Kijk, nu is het vrijdag de 12e. Vanavond hebben we weer een persconferentie. Waarbij we niet weten uiteraard wat de uitkomst is. Ik denk dat het idee wat jij toen had ook heel erg bestendig is voor de toekomst. Hè. We zijn zo online geworden met elkaar. Dat we online elkaar ontmoeten. Super relevant is.
Ja, dat denk ik ook. Daarom, omdat hij dus... eigenlijk was het toen het wegviel, was het dus dat je elkaar organisch tegenkwam bij tv-opnames en zo.
Ja.
Dat was weggevallen. Maar we wilden toch wel liedjes schrijven. Alleen de afnemers kwamen niet meer tegen. En dus, ja, dat is wat er op dit moment gewoon aan de hand is. Er wordt zoveel liedjes geschreven, zoveel writingscamps geworden georganiseerd, waar hartstikke goed repertoire uitkomt. Dus crossovers, mensen die met elkaar, wat helemaal niet in eerste instantie gewoon klik zou zijn, maar die elkaar nou toch tegenkomen en toch met elkaar gaan zitten. Om dus dat gewoon meer oplevert als je dat met z'n tweeën doet, of met z'n drieën, of met z'n vieren, als dat je alleen zit. Want dan is die noodzaak er niet zo. Maar gewoon het simpele feit dat je een afspraak maakt, ik ga volgende week dinsdag met iemand zitten, dan moet je dus leveren. Ja. En die ander ook. Dus en als dat niet geen klik is, ja, dan houdt het daarmee op. Maar je wilt natuurlijk gewoon dus dat het gewoon iets oplevert. Dus dan ga je zitten met elkaar. Dus wat dat betreft is dat voor mij een hele organische manier om tot nieuw product te komen. En dan heb je natuurlijk ook weer het netwerk van die anderen.
Ja.
Dus dat is natuurlijk gewoon. Dat werkt gewoon meerdere kanten op.
Denk jij dat ik heb die vraag aan meerdere vakbroeders gesteld. En iedereen heeft er altijd wel een beetje zijn eigen kijk op. Voor mijn gevoel heeft Urban enorm ervoor gezorgd dat writing camps in grotere groepen nu gewoon een soort van normaal zijn.
Ja.
En waarbij je vroeger heel gericht met één iemand ging zitten. Hè, want dat doe je al 10 jaar. Mm. Dat men nu veel meer open staat van invloeden van buitenaf.
Ja, nee, absoluut. Want dat een paar jaar geleden hadden we die Buma NL-uitvoering. Ja. In Utrecht, met ook een aflevering van Urban.
Ja.
Nou, en eigenlijk vanaf dat moment is het gewoon eigenlijk veel meer in elkaar geïntegreerd.
Ja.
En dat is het grappige is ook, als ik dus iets over die jongens zelf lees, dan wordt heel vaak André Hazes aangehaald, wat voor hun vaak een held was.
Ja.
En dat dus wat dat betreft zit het helemaal niet zo ver van elkaar af. Alleen, die markten zijn natuurlijk wel groot verschillend. Maar dit is eigenlijk een hele logische stap wat er nu aan de hand is.
Met de opmerking die je maakt, vind jij dat wij onze helden genoeg eren in Nederland?
Oei. Ja, ze zeggen altijd, de markt heeft altijd gelijk, hè. Maar, nou ja, laat ik het zo zeggen. In België is het heel anders.
Nou, vandaar dat ik het vraag. Hè.
Ja.
Ik kan mij herinneren in de tijd dat ik nog veel met Borsato werkte, dat het zijn gevleugelde woorden altijd waren. De teller gaat weer op nul.
Ja.
En dan kon je enorme hoeveelheden muziek verkocht hebben. Maar toch, met een nieuwe plaat, is het toch wel afwachten hoe mensen reageren. Bleef jij dat ook zo?
Ja, het is, ja, elke dag is het gewoon weer opnieuw. En dat is nou, ja, nou is mijn macht. Ik ga zwemmen. We hebben daarvoor ook hele goede platen gemaakt.
Ja.
Maar nou moet er weer een vervolg komen. Nou, en dat is gewoon weer op nul. Ja. Sta je weer.
Ja.
En dan maar kijken of dat werkt. En dat is bij elke, precies wat je zegt. Met elke artiest is dat zo. En ja, dat is natuurlijk pure marktwerking. Dus je kunt alleen maar maken en hopen dus dat het gewoon het publiek het
zeker
gaat omarmen en verder tilt. Want dat is natuurlijk bij Ik ga zwemmen, dat liedje ook gebeurd. Dat ontplofte gewoon.
Ja.
We hoopten het wel, maar dat is natuurlijk, dat moet je maar afwachten. En andersom gebeurt ook, dat je net denkt, nou, dit wordt er een en het gebeurt
en
dat
lukt niet. Nee, precies. Nee, het is wat dat betreft ook een beetje de magie van onze industrie.
Hmm.
Dat het, zoals bij voetbal altijd gezegd is, het balletje rolt toch niet zoals je dacht. Dat met muziek eigenlijk hetzelfde is.
Ja, volledig. Volledig, want dat weet je niet. Daarom moet je dus moet het geluk van je niet afhangen van het commerciële succes. Maar gewoon van de inzet die je elke dag doet. Dat maakt mij gelukkig.
Ja.
Door wat je creëert. Nou, en het is natuurlijk gewoon een kers op de taart. Als het dan ook nog eens een keer een commercieel succes is.
Zeker.
Ja.
Hey, en hoe kijk jij naar de Nederlandse media? We hebben wat dat betreft in Nederland best wel een ingewikkeld landschap. Heel veel pop, heel veel EDM. En dan is Hollands is dan toch gewoon met een fakkeltje zoeken om daar partners te vinden die de aandacht aan besteden.
Ja, dus Radio NL is voor ons een hele belangrijke speler.
Ja.
En dat is nog nooit zo duidelijk geweest. Dus dat we gewoon een duidelijke uitlaatklep hebben. Dit is voor ons echt gewoon... we kunnen niet zonder op dit moment.
Nee.
Nee.
Nou ja, het mooie is ook, jij bent ook betrokken bij het demopanel wat ja. Radio NL geïnitieerd heeft onder de vleugels van Buma NL. En dan is het bizar om te zien hoeveel inzendingen er zijn. Hè. Uiteindelijk heb jij volgens mij een top 10 gekregen, ja. Maar er waren honderden inzendingen. Dat zegt natuurlijk ook wel heel veel over de markt op dit moment. Hè. Dat heel veel mensen het maken van muziek... onwijs leuk vinden. Het is natuurlijk ook wat makkelijker geworden dan 20
precies,
jaar geleden.
Precies, daar komt het door natuurlijk. Het is allemaal bereikbaar. Dus mensen... en dat vind ik eigenlijk ook wel een dingetje. Als ik eens een keer ergens ben, op een feestje, dan staat er een zanger waar vroeger een dansorkest stond. Nu is het zo, vroeger die dansorkest, ja, die kwam je, dat struikel je over. Maar nu staat er één zanger en dan wordt er altijd aan mij gevraagd, wat vind je daarvan?
Ja.
Alsof het een artiest is, weet je wel.
Ja, precies.
Ja, er zijn 100.000 van die zangers, weet je wel. Ja. Maar er zijn er maar een paar. En dat is wel eigenlijk wat ook eigenlijk pijnlijk duidelijk wordt. Als je dus aan die productiekant zit. Je hebt dat liedje. Maar er zijn maar een paar mensen die zo'n liedje kunnen laten vliegen. En dat is iemand gegeven of niet.
Ja.
En Mart kan dat ook. Mart Hoogkamer op dit moment. Die kan zo'n liedje laten vliegen. Als hij het zingt, dan brengt hij het gewoon verder.
Ja.
Als dat het liedje uit zichzelf is. Als je dan een liedje hebt en iemand anders zingt. Ja, dan wordt het liedje met iemand anders. Maar als Mart het zingt. En Mart kan ook namelijk, dat is ook bijzonder. Die kan ook duidelijk aangeven. Dat is geen Mart liedje.
Nee.
Dat zegt hij ook heel duidelijk. En dat voel je dan ook. Want dan kan hij zijn... kan hij niks mee doen. Dat trekt hij niet aan als een jas. Dat staat te veel van hem af. Dan moet hij iemand anders na gaan zingen of zo. Nee, en dat is had Dre Hazes natuurlijk ook. Die zong dat gewoon. Ik weet nog wel dat hij bijvoorbeeld teksten kreeg. En dat hij een tekst van een ander zong. En dan was daar in de tekst stond... dat moest hij zingen van waar mijn bedje heeft gestaan. Ja, jongens, ik ga niet zingen over een bedje. Ik zing over een bed of over een nest, weet je wel. Maar niet over een bedje.
Ja.
Weet je wel, dat past niet. Gewoon, maar dat soort kleine nuances, dat lag heel gevoelig. Maar daardoor worden de platen van hun.
Ja.
Want daarom geloof je het eigenlijk. Maar ja, al zo'n Dre, la la la, geloof ik het nog. Want je voelde het drama in die man. Dat voel je gewoon in zijn timbre. En dat herken ik bij Mart heel goed.
Als jij gewoon eens een soort van top 3 zou moeten geven van welke karakteristieken een artiest het meeste helpen, waar moet jij dan aan denken? Jij hebt zoveel gezien, zoveel verschillende artiesten. Hey, je komt eigenlijk bij Marten, zeg je al van joh, hij weet precies welk woord er niet gebruikt moet worden, want het kan hij niet verkopen.
Ja. Ja, dat is dat kan hij niet verkopen. Nee, dat
voelt hij niet.
Dat voelt hij niet.
Nee, precies.
Ja. Maar het moeten niet de lieve jongen zijn.
Nee.
Daar begint het eigenlijk mee. Je kunt eigenlijk al vrij snel, heb je al in de gaten. Nee, het moet toch de nummer 1 zijn. Nummer 2 bestaat niet. Nummer 1, dat moet je willen zijn. Er moet toch een beetje straatvechtersmentaliteit in zitten. En en dan natuurlijk ook gewoon dat kunnen vertalen naar... ik zeg altijd zo... Als mensen zeggen, als je een plaat gemaakt hebt en die zeggen, goh, die gozer kan lekker zingen, dan wordt het geen hit. Want dan gaat het over de zanger.
Ja.
Maar als ze een topartiest hebben, die dan zeggen, god, dat komt aan. Dan hebben ze het altijd over het liedje. Maar nooit over de artiest. Want dan dat lied, dat raakt ze zo. En dat komt dan door die zanger.
Ja.
Maar als ze zeggen, goh, die kan lekker zingen, vergeet het dan maar.
Ja.
Dan wordt het hem niet.
Hey, en kijkende naar de industrie zoals we die nu kennen. Hè, waar ze natuurlijk helemaal digitaal geworden. Wat voor- en nadelen heeft. Hè, als je gaat kijken naar de hoeveelheid materiaal die uitkomt. Die is megalomaan. Baart dat jou zorgen? Dat er zoveel wordt uitgebracht?
Ja. Dat was in de tijd van Johnny Hoes toen ook, geloof ik. Hè. Die gooide ook elke week 100 platen op of zoiets. Maar uiteindelijk moet je dus toch de beste winnen natuurlijk. Hè.
Ja.
En dat is marktwerking. Wat moeten we dan zeggen? Gewoon, jongens, er mogen maar 50 uitkomen deze week. Ja, dus de wal zal het schip keren wat dat betreft. Dat zal gewoon... ik denk dat de mensen gewoon opnieuw goudzoekers blijven.
Ja.
En als dat op een gegeven moment doodloopt, dan houden ze vanzelf op.
Ja.
Maar ik denk dat je gewoon... De markt bepaalt dat gewoon.
Nou, ik moet zeggen, ik vind dat heel grappig. Ik kom natuurlijk uit de tijd vandaan dat er nog vinylsingeltjes geplukt werden en later cd'tjes. En dan hadden wij altijd een soort van methodiek met hoeveel Albert Heijn tassen lopen ze bij de top 40 de deur uit.
Ja.
En als dat er 2 waren, dan hadden ze iets, dat gaat een moeilijke periode worden.
Ja,
en nu zijn het 60.000 liedjes per dag. Dat is ongelooflijk.
Ja. Ja.
Hey, een ander dingetje waar ik ook heel nieuwsgierig naar ben. Jij zet je ook heel erg in voor jouw vakbroeders. Mm-hmm. Jij bent ook heel erg betrokken bij popauteurs. Is het ook een beetje van schade en schande rijk geworden? En ik wil een aantal van mijn vakbroeders behoeden voor de vuilkuilen waar ik ben ingetrapt? Of ben ik dan te kort door de bocht?
Nee, dat speelt natuurlijk wel mee. Maar het is... valkuilen. Het is gewoon het inzicht wat natuurlijk groeit door de jaren heen. En wat je een beetje terug wil geven aan de industrie waar je gewoon jezelf gewoon je hele leven aan hebt kunnen voeden. Dus dat is natuurlijk gewoon wat je wilt en er een steentje bij wil dragen. En doordat je natuurlijk al wat langer meeloopt, heb je dus iets, zit je er niet meer middenin en raak je niet meteen in paniek als er dingen niet lukken.
Ja.
Maar dan kun je met iets meer relativering, dus daarbij beschouwend dat terugkoppelen eigenlijk naar het bestuur waar wij dan dagelijks in zitten. Dat zijn met BAM popauteurs, een fusie tussen popauteurs en BAM. En dat bestuur is natuurlijk van een andere generatie. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om daar met elkaar duiding aan te geven. Om inderdaad voor de leden proberen daar zoveel mogelijk betekenis te kunnen krijgen.
Ja. Hey, en merk je ook dat op dit moment daar een bredere groep mensen is die zich echt wil inzetten voor het geheel? Ik heb namelijk zelf ik ga me vooral geen buitenstaander noemen, maar eerder als bovengemiddeld geïnteresseerd in ons vak. Ik heb het idee dat heel veel meer mensen dan vroeger zich willen inzetten voor de branche. Heb je dat gevoel ook, dat daar wel een positieve verandering gaande is?
Nou, ik heb vooral een gevoel dat er ook een hele grote groep is die dit gewoon allemaal, auteursrecht en SENA, allemaal maar laat zich heen laat gaan.
Ja.
En dus wat zonde is, want het is geen hogere wiskunde.
Nee.
En ze laten daarmee een heleboel liggen.
Ja.
En het zal natuurlijk op en af gaan, maar ik heb toch heel veel het idee dat er gewoon echt mensen dat gewoon eigenlijk daar veel laten liggen, ja.
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 Nou ja, weet je, uiteindelijk zie je ook, het is wel heerlijk, je ziet dat in de winter zit en de bladblazer gaat aan. Special effects gratis erbij vandaag. Nee, maar je ziet ook wel, wat ik wel heel erg leuk vind, is dat als ik met jongere mensen praat, die zijn veel beter op de hoogte dan de groep van 20 jaar geleden.
Hmm. Ja, dat natuurlijk wel.
Ja, dat is natuurlijk gewoon ook wel, denk ik, heel erg te wijten aan het feit dat eigenlijk online alles wel een beetje terug te vinden is wat je kan bedenken.
Ja, en je hebt ook een hele mooie podcast gemaakt met Dennis Doeland.
Ja.
En die volg ik met veel interesse ook. En het is bijzonder knap wat er met data allemaal gerealiseerd kan worden. Maar het blijft altijd om het dietje gaan. Wat voor data je ook hebt,
eens.
Weet je wel.
Helemaal eens.
Dus daar blijf ik altijd maar aan vasthouden. Dus dat het altijd. Want dat vind ik namelijk wel eigenlijk. Ik ben eigenlijk altijd bang. Dus dat al die data. Dus dat men. Als ik radio luister. Dan hoor ik heel veel eenvormigheid. In die popliedjes allemaal. Die dus allemaal. De ene stopt. En de andere. Ik denk. Is het nou een ander lied? Of zijn we nog steeds bij dezelfde?
Ja.
En dat. Die eenvormigheid. Dat is natuurlijk allemaal. Door data. Weten we moeten daarop letten. Dan. Daar ben ik bang voor eigenlijk. Terwijl dus bij ons de volkse kan dat niet.
Nee.
Dan gaat het alleen maar maak je verschil door de artiest, door het lied. Daar maak je het verschil mee. En dan kan data helpen. Maar bij mij staat altijd lied voorop.
Nou, ik denk ook dat dat zo is hoor. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die heel erg bezig zijn met artificial intelligence. Wat onwijs interessant is. Maar een computer die een liedje gaat maken gebaseerd op data. Ja, ik denk dat een liedje raak je of het raak je niet. Dat is volgens mij de basis van het succes.
Nee, absoluut. Nee, dus daar geloof ik ook helemaal niet in.
Nee.
Dat mensen willen zich altijd onderscheiden. Nou, en een computer die zich gaat onderscheiden. Ik denk dat een computer alleen maar conformistisch is. En als hij zijn eigen gang gaat, dan begrijpen we hem niet meer.
Nee, precies. Precies. Hey, als jij nou kijkt naar jouw eigen bedrijf. Waarvan je al zegt van joh, ik zit heel erg in die volkse hoek. Merk jij nu ook dat in de afgelopen jaren de aantrekkingskracht om in dat genre dingen te gaan doen groter is geworden? Omdat er ook gewoon meer grote artiesten zijn afgeleverd. En ik roep het een beetje omdat in de periode dat wij EDM als nummer 1 segment hadden, willen jongetjes geen voetballer meer worden, willen DJ worden. Ik heb het idee dat in dat Hollandse segment dat is gewoon Een way of living die heel veel van die jongeren aanspreekt.
Ja, en die wat je zegt klopt, maar dat gaat op voor het middengebied van de ene kant heb je helemaal de poppen, bijvoorbeeld de scene en dat soort. Maar aan de andere kant heb je bijvoorbeeld Marianne Weber. En ik zit meer aan de kant van Marianne Weber, maar het is vooral in die pop waar gewoon heel veel ontwikkeling is gemaakt.
Ja.
Van Maan en noem ze allemaal op, weet je wel. Heerlijke plaatjes. Maar dat is net even een ander ding. Ik zit meer aan die volkse kant als aan de popkant eigenlijk. Maar, neem niet weg, we doen ze ook allemaal. Dus dat maakt niet uit.
Is er nog een artiest waarvan jij zegt, wauw, daar zou ik graag nog eens een keer mee willen zitten?
Ja, ik heb wel een verlanglijstje, maar dat ga ik je niet vertellen.
Het mooie is dat mensen altijd ook vaak met namen komen die je niet verwacht.
Ja.
En dat vind ik altijd wel grappig om te horen. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je de kaart dan nog even voor je houdt. Hey, onlosmakelijk aan deze podcast is ook altijd een vraag verbonden die ja, iedereen op zijn eigen manier interpreteert. Normaal vraag ik altijd een... ik ga in jouw geval ga ik er namelijk twee stellen, denk ik. Ja, ja zeker. Het leuke van de podcast moet zijn dat je ook iemand die je niet kent beter leert kennen door de antwoorden die hij geeft. Dus ik ga op twee knoppen drukken. Dan ben ik heel benieuwd waar jij mee terugkomt.
Wat is het beste concert dat je ooit hebt gezien?
En dat vindt iedereen altijd een hele lastige.
Ja, ja zeker. Zeker, zeker. En dat zal ik je eerlijk vertellen. Ik ben niet zo'n concertganger. Want ik, ja, dat klinkt heel lullig. Ik erger me altijd dood aan het geluid. Dus ik verschrikkelijk als ik dan ergens ben. En dan ga ik met mijn partner, met mijn meisje gaan we dan. En die heeft helemaal geen leuke avond. Want ja. Ik kan dat niet loslaten. Ik kan dan niet mezelf laten gaan. Ik luister gewoon heel anders naar muziek. Ja. Dus bij mij, ik kan dat niet uitzetten. Want het is gewoon, bij mij, als ik dus thuis ben, gaat ook de radio uit. Ja. Als ik de radio aanzet, dan ben ik niet in gesprek, dan ben ik aan het luisteren. Ja. Dus in de auto luister ik altijd radio. Maar dat vind ik moeilijk. Dus ik ben niet zo'n concertganger dat ik dan denk, nou, dat is me. Nee, ik luister er heel anders naar. En dat. We komen natuurlijk, ik kom heel veel bij live events. Maar ik. Stoor me altijd aan het geluid. Dan vind ik dit. En ik moet je eerlijk zeggen, ik heb natuurlijk ook veel voor België gewerkt, veel Vlaanderen. Daar was dat geluid eigenlijk altijd, dat klinkt heel raar, altijd enorm op orde. Want daar kon je dus de zanger altijd goed verstaan. Ik heb ook ben ook supervisor geweest van die André Hazes concerten in de Arena en in de Ahoy. Dat hoef ik alleen maar te letten op dat de zang verstaanbaar was.
Ja.
Daar was ik alleen maar verantwoordelijk voor. Alleen maar dat. Want het was altijd als de technicus een plaatje maakte, dan ging de zang erin. En dan was hij niet. En de mensen kwamen alleen maar voor André. Dus. En dan was het altijd waar ik tegenaan bokste dat er veel te veel sublaag in zat. Dus dan, het leek het net of het dan de Ahoy of dat 10 vrachtwagens permanent rondreden.
Ja.
Een hoop gedonder, een hoop gedoe. Terwijl de zanger eigenlijk daarin verdwijnt. Dus dat is aan mij eigenlijk niet besteed. Nee.
Ja, dat is jammer. Dus dan moeten we toch nog een keer een concert organiseren met dat ultieme geluid.
Ja,
ja dan heb ik er nog eentje. En volgens mij heb je die al een heel klein beetje verklapt. Maar ook die ben ik eigenlijk wel benieuwd naar wat daaruit komt.
Wie is jouw muzikale held?
Oei, dat zijn er een heleboel. Dat zijn er een heleboel.
Het mogen er ook meer zijn. Dat hoeft niet per se één te zijn.
Ja. Het begint al in Gobim. De Bossa Nova, Hoek. Daar ben ik erg van gecharmeerd. Hans Vermeulen. Was ik ook helemaal gek van. Sandy Coast. Geweldig. En zo zijn er een heleboel. Maar dan is het ook weer deels producer. En ik vond Ben Liebman natuurlijk ook helemaal te gek. Ja. Wat hij dus gewoon zo duidelijk in zijn opvatting. Je herkende gewoon ook zijn remix een beetje. Nou ja, dat was dan eigenlijk een stukje productioneel. Maar Burt Bacharach, weet je wel. Allemaal dat soort grote namen. Dus een heel scala. Ik was ook helemaal gek van Henny Vrienten. Ja. Maar ook Harry Bannek en Joop Stokkermans, weet je wel. Ook allemaal juweeltjes gemaakt.
Ook nog eens mensen waar je veel mee gewerkt hebt.
Ja, precies. Dus dat was natuurlijk ook geweldig om met die mensen te mogen werken.
Ja.
Ja, nee, dat is bijzonder. Ja, en dan bijvoorbeeld, ik heb natuurlijk ook veel met Pierre Cardin gewerkt. Dat vind ik ook wel heel opvallend was dat als je met die man werkte. Toen had hij al die grote hits gemaakt. Hè? De Café en Haven, noem ze maar op. En Smurfjes had hij allemaal gedaan. En daar kwam ik met hem te werken. En dan had ik het idee, is dat Pierre Cardin? Dat lijkt wel. Die man was zo bevlogen met zijn plaatje. Was voor hem misschien het 5000ste singeltje. Ik had het idee dat het zijn eerste plaatje was. Hij was er zo mee begaan. En dus gewoon zo vol passie en zo vol overgave was hij met het ene plaatje bezig. Wat we nooit meer gehoord hebben.
Ja.
Maar dat was wel, denk ik, hoe kan dat? Nou, dat was gewoon een eye-opener. Om dus gewoon, dat is wat waarom je het zo lang volhoudt.
Maar denk je ook niet, hè, met de vraag die ik net stel, hè, welke top 3 moet je aan voldoen om een groot artiest te zijn, dat ook een van die 3 punten is?
Ja, zeker. Gewoon
enorm gepassioneerd zijn voor je vak. En iedere keer die grenzen maar weer verleggen om het beter te laten zijn of beter te laten klinken dan het product daarvoor.
Precies, precies. Ja, nee, dat. Ja, maar als er dat niet in zit, ja, dat is natuurlijk wel voorwaarde nummer één. Hè? Je moet dus, ja, natuurlijk veel mensen meegemaakt. Bijvoorbeeld Christophe, die Vlaamse dinges. Die ouders heb ik gesproken en die zeiden, we werden vroeger helemaal gek van de jong. Hij was altijd maar aan het zingen, aan het entertainen. Stond hij weer op de tafel en we moesten maar kijken en maar luisteren. Maar dat zit erin. Ja. En dat moet er gewoon, dat moet je hebben.
Ja.
En talent is een onderdeel, maar je moet die power hebben en je moet gewoon altijd er altijd nummer één zijn. Af en toe moet je gewoon een beetje een asshole zijn. Je moet gewoon, jij bent de winnaar.
Klopt.
En nummer twee bestaat niet. Dat zal wel, maar dan ben jij er niet. Maar dat moet je in je hebben.
Hey, hoe belangrijk vind jij het om... Hè, je bent natuurlijk bij BAM heel erg betrokken bij hoe jullie informatie overbrengen naar vakbroeders. Maar hoe belangrijk vind je het om één op één, hè, dus de producers van de toekomst, om die input te geven die jij met je meedraagt? Is dat iets wat je bezighoudt? Want je ziet natuurlijk dat het producersgilde is natuurlijk gewoon vele malen groter dan 20 jaar geleden. Met alle opleidingen die er zijn.
Ja. En alle technische mogelijkheden. Omdat je nou gewoon met je laptopje kun je het doen nou.
Ja.
Ja. Dus ja.
Werk je met stagiaires bij jou in de studio?
Ik heb nou een jongen die ik dus min of meer aan het opleiden ben. En dat hij zelf ook kan vliegen. Dat hij het vlak. Maar die heeft dus ook de passie en ook de gedrevenheid. En maar niet zozeer met losse stagiaires, nee. Nee, maar het is natuurlijk wel wat je dus. Als je dus gewoon. Er zijn opleidingsinstituten voor natuurlijk die dat gewoon heel goed doen. Maar met BAM Poppateur zijn we natuurlijk wat algemener. Gewoon voor een hele beroepsgroep eigenlijk. Ja. Voor de professionele songwriters zijn we druk bezig. Om die alle buurman stemmige zaken, om die zo verdedigd mogelijk over het licht te brengen.
Ja, en we zitten nog steeds in die vervelende coronatijd. Hoe groot is de impact van corona voor jou geweest?
Nou, zodanig dat wij in het begin denken, nou, elkaar aankijken met Arjan, want daar werk ik dagelijks mee. Dus die aan het opleiden ben daarvoor. En dan zitten we te kijken van, ja, wat gaan we nu doen? Want van de ene kant, we wisten helemaal niet wat er op ons afkwam. Maar we denken, ja, het gaat even niet meer werk opleveren. Het wordt eventjes minder, het wordt even stiller. Dus we moeten zelf initiatief tonen. En dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk het leukste wat er is. Maar dan kwam je dus gewoon geen mensen meer tegen. Dus toen kwam ook dat hele idee ontstaan van dat Songplaza verhaal. Ja. Maar... je vraag was precies.
Wat was voor jou in de bedrijfsvoering de impact van corona? Waarbij ze van in het begin was het een stuk rustiger.
Ja, een stuk rustiger. En dus dan ga je zelf initiatieven ontwikkelen om gewoon toch aan de bal te blijven.
Ja, precies.
Dus liedjes schrijven en dus mensen daarvoor zien te interesseren. Maar ja, we kwamen dus geen mensen meer tegen.
Nee, precies.
Dus toen hebben we zitten denken, hoe gaan we dat doen?
Ja.
Dus toen kwamen er allerlei streamings dingen waar je zelf dan ook druk mee bezig bent. En dat is natuurlijk gewoon, daar zijn we allemaal mee bezig geweest. We hebben met Mark nog vorig jaar een heel groot streamingconcert gegeven, worldwide. En dat soort initiatieven. Maar goed, nu zijn we weer gewoon weer eigenlijk waar we gebleven waren.
Ja.
Gewoon drukke productie.
Maar uiteindelijk is het toch wel grappig om te zien dat in het begin van corona kon je ook het cijfers halen dat er een enorme hang was naar muziek uit de jeugd van iedereen. Hè?
Ja.
Een soort van de hang naar sentiment. Uiteindelijk is het natuurlijk gewoon corona ook een accelerator geweest in het aantal luisteraars.
Ja.
Hè? Meer mensen die een abonnement hebben genomen op Spotify, Apple, Deezer, noem ze allemaal maar op. Wat natuurlijk gewoon fijn voor ons allen is, want dat is gewoon inkomen.
Absoluut. Ja.
Als jij kijkt naar de toekomst, is er nog iets waar jij naar uitkijkt? En dat kan bijvoorbeeld ook een nieuwe technische applicatie zijn die er aankomt. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van nou, dat vind ik interessant?
Ja, kijk, ik volg het natuurlijk wel, de kunstmatige intelligentie. Want dat zou wel iets geweest zijn als ik dus niet in de muziek terecht gekomen was. Dan was ik dus dat gaan doen eigenlijk. Dus, maar, nou laat ik het zo zeggen dat ik het volg.
Ja.
Ik heb nog niet zozeer een stip op de horizon dat ik zeg, daar moeten we naartoe gaan.
Ja.
Want ik blijf vinden, of ik vind, dat het gewoon vanuit onszelf moet komen, muziek.
Ja.
En dus dat het niet van techniek maakt het mogelijk, maar het is gewoon gereedschap.
Ja.
En meer niet. En dus dat de valkuil, of valkuil gesproken, is wel dat we te veel. Omdat we het gewoon exact na kunnen maken van elkaar.
Ja.
En omdat we dezelfde plugins gebruiken. Maar altijd, daar maak je geen hit mee.
Nee,
het maakt de hit, dat komt van binnenuit. En dat blijf ik overeind houden. Dus ik denk dus dat we... Ik heb niet zozeer een stip op de horizon qua techniek. Maar wel gewoon, ik volg het wel.
Ja. Hey, en kijkende naar deze tijd. Hè, vroeger had je altijd de band nodig om iets op te nemen. Tegenwoordig komt er veel uit een kastje vandaan. Mm. Heb jij nog veel producties waar je echt met een full-flash band tracks opneemt?
Dat gebeurt steeds meer.
Ja?
Ja, dat gebeurt steeds meer. Dat is dat wij gewoon... Ja, maar een band compleet in een studio. Dus dit is meestal dus dat we het eerst MIDI-wise gewoon helemaal programmeren.
Ja.
En naar de hand instrument voor instrument gaan vervangen. En dat is, dan krijg je dus daar ook een complete band mee. Maar dan is dat niet meer gewoon real-time. Dat is natuurlijk ook. Maar als je dus gewoon meer een popband bent, die doet dat dus wel.
Ja.
Gewoon die spelen tegelijkertijd. Maar bij ons is dat niet meer. Dus dat is gewoon allemaal... vaak is het ook dus dat op afstand gebeurt.
Ja.
Dus dat we gewoon een gitarist inhuren en die speelt die tracks in. En die voegen wij bij.
Die stuurt de file op en dat integreer je.
Ja.
Ja. Hey, je vertelde net dat je de zomer ook heel erg gebruikt hebt om zeg maar jouw catalogus te digitaliseren.
Ja.
Ben je nog dingen tegengekomen die je helemaal vergeten was dat je die ooit gedaan hebt? Ik denk van, jezus, hoe kan het dat dit niet gelukt is?
Nou, dat was specifiek André Hazes repertoire. Hè? Alles wat we met André gedaan hebben, dat hebben we dan gedigitaliseerd. Maar dus dat was wel echt hartstikke leuk om door die liedjes heen te gaan allemaal. Want ja, dat ben je natuurlijk wel deels kwijt. En het zijn natuurlijk ook veel albumstukken die je dus niet draait.
Nee.
Maar dan wel productioneel voorbij komen. En ja, dat komt ook altijd, dat komt ook wel weer terug, ook het productieproces. En André, als het een band was ingezongen, waar André gewoon een orkestband die hij nog niet ingezongen had, dan was het gewoon een orkestband.
Ja.
Maar als André hem ingezongen had, dan was het geen orkestband meer. Dan was het, dan krulde die band als het ware om André heen.
Ja.
En dan werd het een plaat van André. Dus dat was in de tijd van 20 minuten, was dat gewoon eigenlijk gewoon geëvolueerd.
Ja.
Gewoon in een anoniem orkestbandje.
Ja.
Totdat hij het ingezongen had, dan leek het net een jas die om hem heen paste. Terwijl er niks gebeurde, hij zong hem alleen maar in. Dat verschil maakte het.
De magie van de zang.
Ja, echt. Ja. Echt. Ja.
Hey, je wilde je lijstje niet kenbaar maken van mensen waar je nog een keer wat mee zou willen maken. Maar wat ik ook wel interessant vind, zijn er nog vakbroeders waar je een keer mee wat zou willen doen? En je ziet tegenwoordig dat producers ook veel makkelijker met elkaar bewegen om dingen af te maken. Ik maak zelf en een lijve mee dat een liedje vanuit een camp demo met iemand die ook producer is. En uiteindelijk komt er dan toch nog een andere producer aan te passen om het te fine-tunen.
Ja, nee, dat is ook absoluut wat er aan de hand is. Dus je bent veel meer co-writes aan het maken met mensen die net even buiten jouw wereldje waren. Maar dat komt natuurlijk ook om dus dat je elkaar allemaal op social media allemaal volgt.
Ja.
Dus je denkt, grappig, ik ga wel eens een keer met die gozer zitten.
Ja.
Dus dan kom je elkaar ergens tegen en zeg, we gaan eens een keertje. En meestal is dat van die andere kant ook.
Ja.
Goh, gaan we een keertje doen.
Ja.
En dat is hartstikke leuk. Dus dat gaat zeker, dat gebeurt zeker, ja.
Ja, dus dat zijn eigenlijk wel de mooie ontwikkelingen van deze tijd. Dat je ziet dat daar toch wel wat meer een soort van onderlinge cohesie is om dingen af te maken.
Ja, wat vroeger natuurlijk wilde je eigenlijk iedereen buiten de deur houden. Want waren het allemaal eilandjes.
Ja.
En dan denk je, ja, je eigen markt, je eigen dingen. Maar dat is nu niet meer.
Nee.
Dus, en wat uiteindelijk, want er was, ik weet nog wel, toen ik begon, daar 30 jaar geleden, mijn vorige eigenaar, daar mocht je geen andere studio, de vorige eigenaar, mocht je niet Wisseloord laten vallen, de naam wij spreken. Want dat was iets anders, concurrentie.
Ja.
Maar tegenwoordig, hoe meer, dat is natuurlijk in de hele industrie in de hand, maar hoe meer je met elkaar samenwerkt, hoe meer business er gemaakt wordt.
Ja, klopt.
En dus dat is gewoon, word je altijd beter van.
Ja.
Gewoon met meer mensen, kruisbestuivingen. Ja, je ziet wat er allemaal in de markt gebeurt aan hits, wat het allemaal oplevert.
Ja.
Dus nee, dat ben ik groot voorstander van.
Hey, en is er nog iets waar jij qua techniek naar uitkijkt? Waarvan je zegt van de artificial intelligence hebben we het net heel even over gehad. Maar zijn er bijvoorbeeld nog qua plugins dingen die er aankomen van je denkt van dat gaat mij mijn leven wat makkelijker maken?
Nou, dat blijft maar doorgaan natuurlijk. Maar die... we hebben nou de nieuwe generatie MacBook Pro computers. Die zijn natuurlijk zo bijzonder snel.
Ja.
Wat je daar, wat ik ook andere jongens zie doen. Die maken op zo'n apparaat gewoon een hele productie. Ja. En dat maakt het leven wel een stuk makkelijker dus. Wat dat betreft. Maar ik heb niet zozeer een ding gedaan. Nee, want uiteindelijk moet het ook een beetje struggle zijn om ergens te komen. En ja. Sterker nog, als jij gewoon alles, de hele wereld tot je beschikking hebt, je hoeft maar op je vinger en je hebt het, dan dat het wordt pas inventief als je de beperkingen hebt. Ja. Daardoor, doordat je beperkt wordt, in, dan ga je met dingen die tot je beschikking staan, daar moet je het maar mee doen.
Ja.
En dat is een totaal ander uitgangspunt. Want je moet creatief zijn, want je moet er iets van maken.
Ja.
Want anders is het, oh, ik druk me op een knop. Als ik me net zo lang op een knop blijf drukken, komt er wel iets voorbij.
Ja.
Nee, maar je moet eigenlijk vanuit jezelf, want dat is wat ik de hele tijd roep, vanuit jezelf moet er iets ontstaan. En dat is gewoon wat waarde gaat maken. En niet zozeer doordat jij gewoon een library openklikt en dan maar hopen dat er iets leuks voorbij komt.
Ja, precies.
Nee.
Wat zou jij de jonge generatie mee willen geven die denk je van dat lijkt me toch wel te gek om producer te zijn. Dan ben ik toch een beetje de dirigent van het eindproduct. Wat zou je ze mee willen geven?
Heel veel kilometers maken. En vooral gewoon ga eens producties die jou aanspreken, ga eens namaken.
Ja.
Gewoon, van A tot Z gewoon namaken. En dat is niet het doel, maar dan leer je in ieder geval waarom klinkt die andere nou veel beter als die van mij.
Ja.
En eigenlijk altijd verwondering blijven houden. Waarom klinkt die plaat? Waarom is dit? Waarom is dat? En nooit denken dat je het weet, want dan stop je en dan ga je achteruit. Maar altijd maar bezig zijn. Ik blijf altijd elke dag, als ik weer een andere plaat denk, jezus, klinkt er goed zeg. Nou, en dan hoor ik het vaak in de studio. En dat is trouwens ook weer de magie van de radio. Het moment, dan zit ik in de auto. Ja. Klinkt er goed, zeg. En in de studio, dan valt het vaak een beetje tegen.
Ja.
Maar er is toch iets in die plaat wat mij dan triggert. Maar altijd verwonderd blijven. Altijd maar denken van, het kan beter.
Nou, dat lijkt me een heel mooi slot. Ik wil jou onwijs danken.
Leuk.
En wij kijken uit naar alles wat je nog gaat maken. En we wensen je sowieso onwijs veel succes met alles wat vanuit popauteurs en van BAM nog moet gaan veranderen. En ik denk dat we dit nog wel een keer vervolg geven, Hans.
Leuk, Mark. Hartstikke leuk. Dankjewel.
Je luisterde naar de Entertainmentcast. De Entertainmentcast is een initiatief van Mark Hofstede, oprichter en eigenaar van Ambassadors of Entertainment. Hopelijk treffen we elkaar weer bij een volgende aflevering van de Entertainmentcast.